Broeders en zusters, nu ik hier toch niet sta, maar zit nu, wil ik van de gelegenheid te baat nemen om u te bedanken voor de geweldige dag afgelopen zondag, het feest wat wij mochten vieren met u. Dank u wel voor alle attenties, voor alle bloemen, alle kaarten, alle giften. Dank voor uw liefde, broeders en zusters. Dank voor de gebeden, ook namens mijn vrouw. Hartelijk dank. We zijn één familie. Amen. Amen. U hebt amen gezegd, toch? Oké, heb ik een verzoek aan u? Want we zijn één familie, toch? Ja? Ik heb op mijn hart gekregen om u te vragen straks het heilig avondmaal hiervoor te gebruiken. Komt u allen, niet één uitgezonderd, allemaal naar voren. Laat deze avond een nieuwe start zijn. Onze broeder Gerry heeft zo heerlijk het lijden van Christus uitgeschilderd in de liederen. En daarover gaat ook het woord vanavond. Een aantal jaren geleden heb ik een keer gesproken over het lijden van Jezus. Ik kreeg op mijn hart om vanavond opnieuw over het lijden van Jezus te spreken. En Gerry heeft alles al verduidelijkt middels de liederen. En ik kreeg net zo op mijn hart om samen met u het heilig avondmaal te gebruiken. Zodat we die verbondenheid zullen gaan voelen, die band onderling. Het lichaam van Jezus werd gebroken voor u en voor mij. Niet één uitgezonderd. Zijn bloed stortte hij voor u en mij, niet één uitgezonderd. En daarom moet ik een kleine correctie plaatsen, doorgeven op wat in de voordienst werd gezegd. Gerry heeft het ongetwijfeld bedoeld als dat in de Bijbel geprofeteerd is dat Judas Jezus zou verraden. God weet alle dingen. Maar Judas was niet voorbestemd om verloren te gaan. Geen mens is voorbestemd om verloren te gaan. Niet één mens. Maar mensen die verloren gaan, gaan verloren omdat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. Terwijl Jezus de wonderen verrichtte en vertelde dat hij zou lijden en sterven, stal Judas uit de kas. Hij was een dief, zegt de Bijbel. Hij maakte verkeerde keuzes. Hitler was niet voorbestemd om verloren te gaan. Hij maakte verkeerde keuzes. En op een gegeven ogenblik kan het zo zijn dat door die verkeerde keuzes en de zonde die je pleegt, het hart zo hard is dat niets dat hart meer kan breken. Broeders en zusters, niemand is voorbestemd om verloren te gaan. Ook Judas niet. Maar hij ging verloren door verkeerde keuzes. Broeders en zusters, even mijn blaadjes of de juiste volgorde leggen. Wie moeite doet, broeders en zusters, om de zware weg die Jezus moest afleggen naar Golgotha, wie moeite doet om die zware weg te bestuderen, broeders en zusters, op zich te laten inwerken, die zal uiteindelijk verslagen, maar ook dankbaar zich aan de voeten van Jezus neerwerpen. Kan niet anders, broeders en zusters. Want op Golgotha verzoende God zich met de mens. Met zondaren als wij. Middels het offer van zijn eigen zoon Jezus Christus, broeders en zusters. Op Golgotha betaalde Jezus voor onze zonden en onze tekortkomingen. En als u het moeilijk heeft, dan is het verstandig dat u naar Golgotha gaat, net als de apostel Johannes regelmatig deed. En Johannes besefte dat dat zo noodzakelijk was. Wie ben ik, Heer, dat u voor mij stierf, ik een ellendig mens, dat u voor mij uw leven offerde en uw bloed gaf? Als je daarbij stilstaat, kun je dat niet begrijpen, broeders en zusters. U hebt mij gered van het eeuwig verderf en u hebt mij in uw ogen volmaakt gemaakt. onberispelijk. Gerechtvaardigd in die zin. Gerechtvaardigd. Wij weten dat we tekortschieten elke dag. Maar in Gods ogen zijn wij rechtvaardig. Omdat zijn zoon, die voor ons stierf, rechtvaardig was. Is dat niet geweldig, broeders en zusters? Dat is toch geweldig? Terwijl je tekortschiet en nog zondigt. En dan soms zit je in de put. En dan roep je tot de Heer, Heer vergeef mij. En dan weet je, hij heeft mij gerechtvaardigd, hij heeft mij vergeven. Ik ben vrij. En dat houdt ons op de been. En Johannes deed dat regelmatig. Hij schilderde als het ware het offer van Jezus uit. Dat zouden wij moeten doen, broeders en zusters. Laten we, zoals Johannes, even kijken naar het lijden van Jezus. Vanaf Gethsemane. Vanaf Gethsemane, broeders en zusters. En de Bijbel zegt dat Jezus op dat moment heel bedroefd werd en heel angstig. En de Bijbel zegt zelfs tot de dood toe. Zelfs tot de dood toe. Want Jezus, want God confronteerde zijn zoon met een beker. We hebben dat net gehoord. Vol van onze zonden en misdaden. Een beker vol van haat en ellende, van ziekte en pijn en verdriet. Broeders en zusters. Ik wil dat toch even met u lezen. Want dit is zo'n bekende tekst, maar u moet het nog een keertje horen. Jesaja, Jesaja 53, vanaf vers 2. Jesaja 53, vanaf vers 2. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit een dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gestalte, geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dat dacht de wereld. De meesten die gisteren de Passion hebben gezien, dachten dat ook. Dat hij door God geslagen was en verdrukt. Maar zo was het niet. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Genezing gekomen. Amen. Broeders en zusters, die beker had zo'n vernietigende inhoud. Dat de volle kracht van de toorn van God op ons terecht zou komen als Jezus die beker niet zou drinken. Als Jezus die beker niet zou drinken, zou de toorn van God op ons terecht zijn gekomen. Kunt u zich voorstellen dat Jezus dan op dat moment geestelijk, als het ware, verbrijzeld werd? Dat hij bang was voor al die gruwelijke zonden van ons? De grondtekst, broeders en zusters, dat hij bedroefd was tot de dood toe. Die betekent in feite de ellendige toestand van de goddeloze in de hel. Toen Jezus geconfronteerd werd met die beker van onze gruweldaden, kreeg Jezus een voorproefje van de hel. Maar hij overwon. Hij dronk die beker, broeders en zusters. Na hevige zielenstrijd. En de Bijbel zegt dat er zelfs bloed uit zijn poriën stroomde. Bloed uit zijn poriën stroomde. Hij zweette bloed. En u heeft dat vaker gehoord, bij extreme emotionele stress kunnen de bloedvaatjes rond de zweetkliertjes die kunnen knappen. En als dan de persoon door die stress gaat zweten, dan wordt met het zweet ook het bloed naar buiten gedrukt. Dat overkwam Jezus. Wij horen regelmatig van mensen die een burn-out hebben, stress hebben. Heeft u ooit gehoord dat die personen bloed hebben gezweet? Nooit. Maar de stress op Jezus was zo hevig dat hij bloed zweette. Dat hij bloed zweette, broeders en zusters. Maar hij overwon. Hij nam onze zonden op zich, al onze overtredingen. Al die bitterheid. We kunnen soms zo bitter zijn, hè? Over anderen met name. Noem maar op. We kunnen soms eenzaam zijn. Gevoelens van eenzaamheid. Hij nam het alles op zich. En onze straf. En welke zonden wij hebben begaan. Welke gevoelens er zijn geweest. Verkeerde gevoelens. Welke lusten er in ons hart zijn geweest. Jezus heeft de straf gedragen. De Bijbel zegt, hij werd tot zonde gemaakt. Jezus was de personificatie op dat moment van de zonde. De personificatie van de zonde, broeders en zusters. En omdat hij dat droeg, zijn wij vrijgemaakt. Gereinigd van elke zonde. En daarom staat de deur van de hemel nu open voor ons. Is God niet goed? Amen, broeders en zusters. En onmiddellijk nadat Jezus die beker had gedronken, werd hij gearresteerd. Een bende schurken onder leiding van Judas, samen met Romeinse soldaten en Joodse priesters, nam hem gevangen en arresteerde hem, broeders en zusters. En ze brachten hem naar het huis van een voormalige hoge priester, Annas. En na ondervraging stuurde Annas hem naar zijn schoonzoon, die de toenmalige hoge priester was, en dat was Caiaphas. En tijdens de ondervragingen, broeders en zusters, waren alle getuigenissen vals. Tegenstrijdig. En die getuigenissen waren niet onderzocht. En alleen daarom al had Jezus vrijgesproken moeten worden. En er was niemand die voor Jezus als advocaat optreedt. En dat is voorgeschreven in de Joodse wet. Van tevoren hadden ze Jezus al te dood veroordeeld. Schandalig. Maar alles onder de leiding van de Heer, van God. En hij werd zelfs mishandeld tijdens die ondervragingen. En ook dat was streng verboden onder de Joodse wet. Dat mocht niet. Hij werd zwaar mishandeld. Hij was notabene nog niet eens veroordeeld. En toch werd hij mishandeld, broeders en zusters. En de dienaren van de hoge priester die gaven hem stokslagen. Ze sloegen in met vuist in zijn gezicht. Ze spuwden hem in het gelaat. En Jesaja 50 vers 6 zegt zelfs dat zijn baard van het gezicht af werd getrokken. Zijn baard werd van het gezicht afgetrokken. Wat moet dat vreselijk zijn geweest, broeders en zusters. Maar hij liet het toe voor onze zonden. En er kwam geen verkeerd woord over zijn lippen. Eén keer zei hij wat toen ze hem vroegen, ben jij dan de koning? En toen zei hij, gij zegt het. Zwijgend, lijdzaam onderging hij alle beschuldigingen. Alle beschuldigingen. Zo in tegenstelling hoe wij kunnen reageren, hè, als je beschuldigd wordt. Onmiddellijk staan wij als mens op onze achterste benen. Maar dit is het voorbeeld van Jezus. Zwijgend, lijdzaam, onderging hij alle beschuldigingen. En hij accepteerde de beschuldigingen voor ons. Wij die zo soms door schuldgevoelens geplaagd kunnen worden, want de duivel is de grote aanklager en hij blijft ons maar aanklagen, broeders en zusters. Hij blijft ons beschuldigen. Toch gaf Jezus hier het voorbeeld, broeders en zusters. Elke beschuldiging, elke aanklacht nam hij in zich op. En God nagelde die schuldbrief, een terechte schuldbrief van ons. Er is een brief waarin precies beschreven staat wat wij gedaan hebben. Daar staan geen leugens in. Dat is een goddelijke schuldbrief. Er is nauwkeurig genoteerd wat wij allemaal fout hebben gedaan. Maar ik wil met u lezen wat ermee gebeurd is. Kolossenzen 2, vers 14. Kolossenzen 2, vers 14. Vanaf 13. Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift, die schuldbrief, was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Is dat niet geweldig? Onze schuld aan het kruis genageld. Uw schuld is betaald. Wij kunnen onderling wel schulden hebben, maar laten we het voorbeeld van Jezus volgen. Laten we elkaar vergeven. Elk schuld. Jezus heeft onze schuld aan het kruis genageld. En broeders en zusters, wie van zonder schuld is bevrijd, die ervaart pas echte vrijheid als ook de stem van het geweten dat blijft aanklagen door de influisteringen van Satan, als die stem tot zwijgen is gebracht. Want Satan zal alles op alles zetten om voortdurend ons te beschuldigen. Ik heb de neiging om voortdurend beschuldigingen uit te spreken. Broeders en zusters, dit is het voorbeeld van de Heer. Hij heeft de schuldbrief aan het kruis genageld. En het is Satan in ons die bewerkstelligt dat wij ook elkander regelmatig beschuldigen. We mogen best tekortkomingen samen uitspreken. Maar die beschuldigingen moeten we achterwege laten. Laat het los. Hebreeën 9 vers 14. Daar staat ook iets wonderbaarlijks. Hebreeën 9 vers 14. Vanaf 13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Jezus heeft in zijn offer ook ons geweten gereinigd. Geweten betekent samen weten met God. Hij reinigt ons geweten. Amen. 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 Amen, broeders en zusters. Uw geweten is gereinigd. Misschien gelooft u het niet. Maar dat komt omdat u luistert naar die stem. Laat het los. Jezus heeft uw geweten gereinigd. En broeders en zusters, de Joodse raad die veroordeelde Jezus dus in een schijnproces tot de dood. En dat was onder Gods toelating. Maar omdat de Joden geen, onder de Romeinse bezetting geen doodstraf mochten opleggen of uitvoeren, moesten zij toestemming vragen aan het hoogste gezag in Israël. En dat was Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder. Israël was bezet door de Romeinen, het hoogste gezag was Pontius Pilatus. En daarom brachten ze Jezus naar Pontius Pilatus. En die oordeelde meerdere keren dat Jezus onschuldig was. En hij noemde Jezus zelfs de rechtvaardige. En in de tussentijd liet hij Jezus naar koning Herodes Antipas brengen, zodat ook deze hem kon ondervragen. En Herodes vond ook geen schuld in Jezus. Maar Herodes vond wel vermaak in het bespotten van Jezus. En hij liet Jezus een blinkend kleed aantrekken door de soldaten, broeders en zusters, om zijn koningschap bespottelijk te maken. En de Bijbel vertelt zelfs dat hij Jezus liet geeselen. Pontius Pilatus was een vrede stadhouder. Ondanks de onschuld van Jezus liet hij Jezus geeselen. En hij zei, dat staat zo in de Statenvertaling, dat hij Jezus zou kastijden. Maar de grondtekst zegt eigenlijk, ik zal hem opvoeden. Ik zal hem eens een lesje leren. Pilatus, terwijl Jezus onschuldig was, liet hem geeselen om hem een lesje te leren. Wat een onrecht. Wat een onrecht. Hij liet Jezus door de soldaten geeselen. En dat waren geen leuke instrumenten, zo'n geesel. De rug van Jezus moet finaal aan flarden zijn geslagen. Finaal aan flarden zijn getrokken, broeders en zusters. Het moet één bloedende massa zijn geweest. Maar Jezus onderging op dat moment het oordeel van God over alle ziekten die een gevolg waren van de zondeval van Adam en Eva. De zonde van het mensdom. Daardoor werd ziekte geïntroduceerd. En Jezus onderging dat oordeel over elke ziekte, broeders en zusters. Ziekten zijn een gevolg van de degeneratie van het mensdom. En daarom veroordeelt alsjeblieft niet mensen die ziek zijn. Je hoort wel eens, hij of zij zal wel dit of dat hebben gedaan. Broeders en zusters, God oordeelt niet met ziekte, want Jezus stierf voor elke ziekte. Oordeel mensen niet die ziek zijn, broeders en zusters. Jezus werd vreselijk gegezeld en verbrijzeld, zodat wij genezing konden ontvangen. Genezing konden ontvangen. Jezus liet toe dat zijn lichaam geheel verwoest werd door de geestelingen. Elke dodelijke, elke verwoestende ziekte werd op hem gelegd. En door zijn offer, op grond van geloof, door zijn striemen ontvangen wij genezing. We zullen die tekst niet lezen, want die heb je al heel vaak gehoord. Daardoor ontvangen wij genezing. Gelooft u dat? Amen, broeders en zusters. Daardoor worden wij genezen. En die vrede geesteling was ook niet het enige wat Jezus moest ondergaan. Ze hadden hem die bespottelijke mantel aangetrokken als een parodie van een koningschap. Maar nu trokken ze hem die mantel weer uit. En ze deden hem een purperen soldatenmantel aan. Als beeld van het lijden was wat hij zou moeten ondergaan. En ze drukte een doornenkroon op zijn hoofd. En zij sloegen met stokken die doornenkroon vast in de huid op zijn hoofd. Broeders en zusters. En hier zien we dat Jezus de vloek op ons oude leven ook heeft gedragen. Want in de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we dat de vloek op de zonde, op Adam en de vloek over de zonde werd op Adam en Eva gelegd. In het zweet huns aanschijns moesten zij voortaan hun brood verdienen. Dat was die vloek, broeders en zusters. Door ons zondige oude leven hebben diverse vloeken hebben ons getroffen. Hebben ons getroffen, broeders en zusters. En God trok toen zijn beschermende hand over ons weg. En daardoor raakten wij in de ban van Satan. Raakten wij gebonden aan duistere machten, broeders en zusters. Maar Jezus, hij maakte ons vrij. Hij maakt u en mij vrij. Elke vloek heeft hij gedragen. De vloek op ons oude leven heeft hij gedragen. Hij werd zelf tot een vloek gemaakt. De Bijbel zegt, hij werd tot zonde gemaakt. Galaten zegt, Galaten 3 vers 13 zegt dat hij tot een vloek werd gemaakt. Ik wil dat met u lezen. Galaten 3 vers 13. Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. De vloek over ons oude leven is gedragen door Jezus. Wordt u nog geplaagd door bepaalde zonden? Ervaart u als het ware een vloek, bepaalde zonden uit het oude leven? Ga naar Jezus. De vloek over uw oude leven heeft hij ook gedragen. Hij is goed, broeders en zusters. Hij is goed. En Pilatus bezweek uiteindelijk voor de wil van het volk dat Jezus per se wilde kruisen. Per se. Omdat hij bang was voor oproer. En daarom gaf hij toe. Jezus kon ter dood worden gebracht, ondanks zijn onschuld. Terwijl hij als hoogste gezag had geoordeeld dat Jezus rechtvaardig was, onschuldig, gaf hij Jezus over om gedood te worden. Hij had Jezus als gebaar naar het volk laten geeselen. Zwaar laten mishandelen. Wat een corruptie. Wat een misdaad, broeders en zusters. En daar stond Jezus, verminkt, verbrijzeld. Ik weet zeker dat hij nauwelijks op zijn benen heeft kunnen staan op dat moment. Hij moet hevig hebben gebloed door alle geestelingen. Doordat die baard, als het ware, losgetrokken was. En toch klonk het wreed, onvermurmbaar. Kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. Broeders en zusters. Zijn wij ook vaak niet zo naar over anderen? Dat wij per se onze genoegdoening willen. Dat wij per se willen dat de ander geoordeeld wordt, straf ondergaat. Kruisig hem. Broers en zusters, dit is in elk van ons. Dat wij genoegdoening willen. Maar Jezus geeft hier het voorbeeld. Jezus geeft het voorbeeld. Broers en zusters, wat moet ik nog veel leren? Wat moet ik nog veel leren? Maar ik kan alleen maar bidden, Heer, verander mij naar uw beeld. Verander mij naar uw beeld, Heer. Broeders en zusters, op dat moment waren al die liefdevolle daden van Jezus vergeten. Al de wonderen. Alle goede dingen die hij deed, die waren totaal vergeten. Die deden hem niet meer toe. En zo ging Jezus op weg naar Golgotha. Die weg loopt omhoog en Jezus moest zelf dat zware kruis dragen. En een zware, zware balk moest hij dragen. En hij kon dat nauwelijks meer. En meerdere malen, zegt de Bijbel, struikelde hij en viel. De soldaten dwongen een voorbijganger om het kruis te dragen. En daar op Golgotha, op die berg, werd Jezus gekruisigd. En dat moest met zoveel mogelijk pijn gebeuren. Dat was een Romeinse kruisiging. Het doodsproces moest zo lang mogelijk worden gerekt. En er moest zo weinig mogelijk bloedverlies plaatsvinden, want dat zou de dood versnellen. Dat was een Romeinse kruisiging. Jezus moest met zijn bloedende, verminkte rug op die ballen gaan liggen en de soldaten sloegen lange, vierkante spijkers door zijn handen. Op deze plekken. Niet hier, want dan scheurt de hand open, maar hier. Tegen een pijnlijke zenuw aan. Die sloegen ze door zijn polsen, als het ware, in het hout. En zijn voeten werden met één spijker vastgenageld. Het was door de wreef heen. Broers en zusters, ik weet nu onderhand wat pijn is. Vorig jaar bij dat ongeval was mijn voet gescheiden van mijn been. En ze konden de pijn niet wegkrijgen met ketamine noch morfine. Ik heb geschreeuwd van de pijn, broers en zusters. Dat was de pijn die Jezus heeft ondergaan, alleen door zijn voet. Alleen door zijn voet. En bij zo'n Romeinse kruisiging, dan valt het lichaam wat aan die spijkers hangt, valt naar voren. En daardoor worden de ribben in de hoogste ademhalingspositie getrokken, als het ware. Maar de persoon kan dan niet uitademen. En daarom worden onder de voeten, zodanig gespijkerd. Het zij met een klein steuntje, een heel klein steuntje, of de knieën iets wat gebogen, zodat de veroordeelde zich kan oprichten en ademhalen. En dan valt hij weer naar voren. En dan richt hij zich weer op. En dan valt hij weer naar voren. En richt hij zich weer op. Dat was het stervensproces. Uiterst pijnlijk, broeders en zusters. Opdrukken, vallen, opdrukken, vallen, opdrukken, vallen. En op laatst wordt er nauwelijks nog zuurstof opgenomen en de koolzuurgassen worden nauwelijks meer afgevoerd. En uiteindelijk sterft de veroordeelde aan verstikking. En zo stierf Jezus, kapotgeslagen, verminkt. Maar ik ben blij dat Jezus zelf bepaalde wanneer hij stierf. Nadat hij dat proces had ondergaan, bepaalde hij zelf het moment om te sterven. En hij blies de laatste adem uit. En hij zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij was Heer over het leven. Hij was Heer over de dood. Hij was de waarachtige grote koning en Heer, broeders en zusters. Ik ben blij dat hij zelf de regie in handen had. Broeders en zusters, toen Jezus aan het kruis gespijkerd werd, werd in hem ook elke beschuldiging en aanklacht tegen ons aan het kruis genageld. We hebben dat net gehoord. Niemand heeft nog het recht om u te beschuldigen als we Jezus hebben aangenomen en onze zonde aan hem hebben beleden. Satan heeft geen recht om u te beschuldigen. Want de laatste woorden van Jezus, vlak voordat hij stierf was, het is volbracht. De grondtekst zegt, het is betaald. De schuld is voldaan. De afbetaling heeft plaatsgevonden, broeders en zusters. Er is geen schuld meer. Maar de demonische machten, die waren verheugd dat hun grote vijand Jezus was gestorven. En ze waren komen kijken. Maar op het moment dat Jezus zijn adem uitblies, hadden ze niet kunnen vermoeden dat op dat moment de weg naar de troon van God voor ons geopend werd. Want het voorhangsel in het allerheiligdom van de tempel scheurde in tweeën. De weg naar God werd geopend. Dat hadden ze niet kunnen bevroeden. Dat hadden ze niet kunnen bedenken, broeders en zusters. Dat hadden ze niet kunnen bedenken. De weg tot God is opnieuw geopend voor ons, broeders en zusters. De weg naar de troon is open en vrij. Door de zonde waren wij van God gescheiden. Zodanig zelfs dat hij, zegt de Bijbel, zijn aangezicht voor ons verbergt. Verborg. Hij verborg zijn aangezicht voor de mens. Wij konden niet tot hem naderen. Maar als wij Jezus als onze eigen verzoener aannemen, dan worden wij met God verzoend, broeders en zusters. Romeinen 5. Dat wil ik ook met u lezen. Romeinen 5. Dit zijn zulke belangrijke schriftgedeeltes. Romeinen 5, vers 6 tot 11. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor een goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen. Zegt u amen? Wij zijn nu met God verzoend en wij worden zijn kinderen. En hoe weet ik dat? Niet alleen omdat de Bijbel dat zegt, ook in de Romeinenbrief, dat wij nu kinderen God zijn. Maar toen Jezus gestorven was, toen doorstaken de soldaten zijn zijde met een speer. Bij de andere misdadigers werden de beenderen gebroken. Maar Jezus was al gestorven. En daarom doorstaken ze zijn zijde met een speer. Er kwam water en bloed uit. En ik geloof, dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat God wilde laten zien dat op dat moment de gemeente uit Christus geboren werd. Want zoals Eva uit de zijde van Adam de eerste Adam werd genomen, zo is de gemeente uit de zijde van de laatste Adam, zegt de Bijbel, Christus genomen. De laatste Adam. Wij zijn nu als gemeente kinderen Gods geworden. En daarom wil ik met u samen dat heilig avondmaal vieren. Dat wij feest vieren. Gerry heeft het gezegd, het is niet alleen een droeve gebeurtenis, het is feest. Want wij zijn vrij. En op die vrijheid wil ik ook nog even ingaan als u mij toestaat. Broeders en zusters. Eerst wil ik met u lezen dat door Jezus' dood wij een nieuw hart en een nieuwe geest ontvangen. Een nieuw hart en een nieuwe geest. Ezechiël 36, vers 24 tot 27. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Amen. Van al uw onreinheden, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ervaart u dat u een hart van vlees hebt? We kunnen wel eens volharden in de zonde, hè? Maar er is een moment dat je ervaart, ik heb een hart van vlees gekregen. Dat stenen hart heeft hij weggenomen. Want er is altijd een moment dat het hart weer luistert naar de Heer. Een stenen hart luistert, kan niet luisteren naar de Heer. Een vlezen hart wel, broeders en zusters. Hij heeft ons een nieuw hart gegeven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Is God niet goed? Hij is goed, hè? Broeders en zusters, om nieuw leven voort te brengen, moest Jezus sterven. Want indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort, zei Johannes. En hoe kan dat? De mensen denken, dood is voor altijd dood. Dat was zo. Met nadruk op was. Dat was zo, broeders en zusters. Maar nu niet meer. Voor het offer van Jezus kwamen gestorvenen in het dodenrijk terecht. En daar heersten twee sterke engelen, demonen. De dood, de engel dood en de engel genaamd Hades, dodenrijk. En die staan onder leiding van Satan die dacht dat hij gewonnen had, broeders en zusters. Maar toen Jezus stierf, dacht hij dat hij gewonnen had, maar hij had geen rekening gehouden met Gods rechtvaardigheid. God is een rechtvaardige God. Jezus was onschuldig. En daarom wekte God hem uit de dood op, broeders en zusters. De Heilige Geest, met name, wekte Jezus uit de dood op. En Satan had hier geen rekening mee gehouden. En op grond van het geloof in Jezus zullen ook wij eens uit de doden mogen opstaan. Jezus als de eersteling, Jezus is de eersteling, zegt de Bijbel, en wij mogen hem navolgen. Jezus kwam in het dodenrijk terecht en daar verbleef hij 3 dagen en 3 nachten. Hij ging de confrontatie met Satan aan. Satan die dacht dat hij gewonnen had. Die demonen dood en dodenrijk dachten ook dat ze gewonnen hadden, dat ze het recht hadden om Jezus daar te binden. Maar Jezus ging het dodenrijk in om Satan definitief te verslaan. In Openbaring 1 leest u dat hij aan Satan de sleutels van de dood en het dodenrijk, de oude Statenvertaling zegt hel, ontfutselde. Daar vermorstelde hij de kop van Satan. En daarom duurde het ook zo lang, 3 dagen en 3 nachten. Ze dachten dat ze Jezus konden binden. En Jezus heeft in zijn eentje daar al die demonen overwonnen. En heeft Satan de sleutels ontfutseld. De sleutels van de dood en het dodenrijk. En broeders en zusters, zelfs dit is nog niet alles. Want broeders en zusters, in dat dodenrijk, daar verbleven onrechtvaardige doden, maar ook rechtvaardige doden. En uit de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, verstaat u dat die twee door een diepe kloof zijn gescheiden. In het dodenrijk waren de rechtvaardigen gescheiden van de onrechtvaardigen. En Petrus schrijft dat Jezus aan de rechtvaardigen het evangelie heeft verkondigd. Ik wil dat met u lezen. 1 Petrus 3. Vers 18 en 19. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Jezus heeft de gevangenis gevangen genomen. In het dodenrijk heeft hij het evangelie verkondigd aan de rechtvaardigen. En die rechtvaardigen, die mochten hem volgen in de opstanding. Die volgden hem naar de hemel toe. Is God niet geweldig? God is geweldig, broeders en zusters. Dit is ons deel straks. Mogen wij die opstanding uit de dood ervaren. En daarom geloof ik ook, op grond van dit verhaal, dat mensen die rechtvaardig geleefd hebben, maar nooit het evangelie hebben gehoord of verworpen, dat die een eerste kans, moet ik zeggen, krijgen. Als ze Jezus ontmoeten, gestorven, maar nooit het evangelie hebben kunnen horen, maar rechtvaardig waren. Ik denk dat op dat moment hun het evangelie mogen horen. Dat is mijn persoonlijke overtuiging, broeders en zusters. Want God is een rechtvaardige God. Een rechtvaardige God. Iemand die nooit van Jezus heeft gehoord. Broeders en zusters. En nu begon Jezus aan zijn taak als onze hoge priester. Hij is onze hoge priester in de hemel. Met zijn bloed ging hij het hemelse allerheiligdom binnen, waar de Vader op de troon was gezeten. En Jezus sprenkelde het bloed der besprenging in het hemelse allerheiligdom, tot reiniging van elke schuld, elke zonde, elke tekortkoming, tot verzoening. En nu is hij onze hemelse hoge priester, die elke dag voor ons bidt. En als u een last op u heeft, broeders en zusters, mag u tot hem komen. En hij neemt dat gebed en over van u. En hij bidt tot de Vader, voor u, voor mij. En hij doet verzoening voor ons en pleit voor ons. Is hij niet goed? Daarom is het reden om feest te vieren. Ook dadelijk, als we het heilig avondmaal mogen nuttigen. Als we het bloed mogen drinken. Elke zonde weggewassen door het bloed van Jezus. Het kostbare bloed. Zijn lichaam gebroken. Het brood dat wij breken als een symbool dat zijn lichaam gebroken werd voor al onze ziekten, broeders en zusters. Dat mogen wij dadelijk vieren. En ik wil vragen of u allen naar voren wil komen.